Goedenavond, broeders en zusters en vrienden. Ik wil beginnen met u een gedeelte te lezen uit Galaten hoofdstuk 6. Het is meteen het slot van de brief dan. Galaten 6 vanaf vers 14. Waar staat: maar het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welken de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar een nieuw schepsel. En zoveel als ze naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Voorts, niemand doe mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heere Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen. En dat waren maar een paar woorden van de apostel Paulus aan deze gemeenschap, wie hij een hele brief schreef overigens. En dit zijn dan de laatste samenvattende woorden van deze brief. Oh, het is een beetje ongewoon natuurlijk om achterin een brief te beginnen. Voor mij is het in ieder geval ongewoon. Maar niettemin is het wel aardig dat de apostel hier zijn brief in een paar versen samenvat. Eigenlijk is het zo dat, nou ik erover nadenk, dat het laatste vers eigenlijk de samenvatting van de hele brief is. Dat is niet alleen maar de hartelijke groeten van Paulus, zoals gebruikelijk, maar heel uitdrukkelijk: de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Dat zijn de laatste woorden die hij hier schrijft. En dat is de inhoud van de brief. Want de inhoud van de brief is niet anders dan dat hij deze gelovigen voorhoudt dat zij slechts leven door en uit genade. Het is die waarheid die bekend is geworden doordat hij Luther zo erg had aangesproken, als ik de geschiedenisboeken mag geloven. Namelijk dat een gelovige slechts door geloof en uit genade leeft. Niet alleen dat hij door genade en door geloof behouden wordt, maar ook dat hij vervolgens door genade en door geloof leeft. Er staat hier trouwens ook, want er staat: zoveel als ze naar deze regel wandelen. Dus die regel uit vers 16. Zoveel als ze naar deze regel wandelen. En de regel, de norm, de regel die de apostel in deze brief gegeven heeft, vat hij samen aan het eind van de brief. Waar hij zegt: de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Want genade is het anders niet. Dat was de eerste regel van een lied, als ik me goed herinner. Maar zo is het inderdaad. Genade, wij leven slechts uit genade. En door genade zijn we zalig geworden, door het geloof. Maar onze levenswandel is ook een leven uit genade. Dat is wat de apostel hier dan ook naar voren brengt. En hij zegt er meteen wat anders bij. Hij zegt: de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders. En dat kan geen misverstanden wekken. Wij zijn geneigd, ik weet het, ik zelf ook, we zijn geneigd om te denken dat we zoveel genade nodig hebben voor ons vlees, omdat daaraan zoveel mankeert, dat er zoveel te vergeven valt, ook van het vlees. Het heeft toch zoveel tekortkomingen. En u kent wel wat de apostel erover zegt, dat zijn geest wel gewillig is, maar het vlees is zwak, enzovoorts. En je zou dus denken dat we vooral veel genade nodig hebben voor het vlees. En dat is nou net precies wat de apostel hier niet zegt. En elders ook niet trouwens. Want het is namelijk zo dat de apostel Paulus deze uitdrukking geest bijna altijd gebruikt in de betekenis van de nieuwe mens die wij geworden zijn in Christus. Als hij het heeft over het denken van de mens, wat ook geest heet, dan gebruikt hij het woord gemoed of iets dergelijks. Maar wanneer hij het heeft over de nieuwe mens, over dat wat wedergeboren is, als hij het heeft over wat Petrus elders noemt de goddelijke natuur, dan gebruikt Paulus gewoon het woord geest. Dat is altijd zo. Vlees staat tegenover geest. Waarbij vlees de aanduiding is van de gehele oude mens, en waarbij geest de aanduiding is van de gehele nieuwe mens. En Paulus had het niet uitgevonden uiteraard, want de Heer Jezus gebruikt de woorden in dezelfde betekenis in het bekende schriftgedeelte van Johannes 3... waar de Heer spreekt tot Nicodemus, ook al een fariseer, net als Paulus ooit. Hè? Hij spreekt tot Nicodemus over wedergeboorte. En hij zegt dan: ja, je moet wedergeboren worden, maar niet uit vlees, maar uit geest. En wat uit vlees geboren is, dat is vlees. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. En daarna gaat hij daarop door. En hij vertelt over de geest en zegt dan: alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Dat betekent dus dat het woord geest in zeer veel gevallen in de Bijbel gewoon beperkt wordt in zijn betekenis tot de nieuwe mens. Tot de goddelijke natuur die wij hebben ontvangen. Tot Christus in ons. Dat is allemaal precies hetzelfde hoor. Dus het nieuwe leven wat wij door genade hebben ontvangen, wat wedergeboren werd. Wat geboren werd niet door de wil van het vlees, door de wil des mans. Johannes 1, maar door de wil van God. En het verhaal van de apostel is dat de genade van onze Heer Jezus Christus, die is met onze geest. Dat betekent dus dat die genade is met onze nieuwe mens. Niet met de oude, tenminste dat staat hier niet, dus ik heb het er nou ook niet over. Hè? Maar die genade is met de nieuwe mens. Het is een heel eenvoudige waarheid die de apostel hier dan ook naar voren brengt. En die hij in deze laatste verse samenvat. Ik ben geneigd trouwens om ze van achter naar voren te behandelen. Bij het laatste vers te beginnen deze keer. Laat ik maar even naar voren gaan dan. Er staat in vers 17 dat de apostel zegt: niemand doe mij moeite aan, want ik draag de kenmerken, vertaald met littekenen, van de Heer Jezus in mijn lichaam. Dat betekent dat hij inderdaad vervolgd wordt. Dat hij veel moeite al heeft te dragen, juist vanwege zijn prediking en juist ook vanwege de prediking, dat de genade Gods niet zozeer is met het vlees van de gelovigen, maar dat de genade Gods is met de geest, met de nieuwe mens van de gelovigen. Hij werd daarom vervolgd, niet alleen door het jodendom in die dagen, zeker niet alleen door het heidendom van die dagen, want daar had hij eigenlijk veel minder moeite mee, maar hij werd zeker ook vervolgd, al is het misschien een wat zwaar woord, maar hij werd zeker ook vervolgd door de gelovigen van die dagen. Zij die wel geloofden in het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, maar daarna gewoon leefden als gewone mensen en probeerden dat ook zo netjes mogelijk te doen. En je mag aannemen dat de gemiddelde mens, de goedwillende mens, ook inderdaad leeft naar de oude mens. Want hij is niet anders dan een oude mens, maar hij probeert dat dan ook zo goed mogelijk te doen. Dat wil zeggen, niet al te veel te zondigen en vooral niet te veel twist en strijd veroorzakend enzovoorts. Hij doet gewoon zijn best, zoals de eerste de beste humanist of socialist, en ik ben er nog een paar vergeten nou, maar kan die moeilijke woorden niet onthouden. Ik bedoel, dat is wat een normaal mens doet. Maar de bedoeling is dat een gelovige toch wel wat anders leeft dan iemand in de wereld. De boodschap aan een gelovige is niet in de eerste plaats dat hij netjes zou moeten leven. O, zeker, natuurlijk wordt hij geacht netjes te leven. Maar het hoeft hem niet eens van de kansel verteld te worden, want dat kan daarbuitenom heel goed. Dat is wat van de hele wereld, van alle mensen eigenlijk verwacht wordt. U zegt misschien, maar daar komt zo weinig van terecht. Dan zeg ik, ja, dat klopt natuurlijk. Dat is ook zo. Want waar men de oude mens oproept om toch vooral goed te leven, dan zal blijken dat die oude mens zelf niet goed is en daarom ook zo moeilijk goed kan leven. Zodat de boodschap dat iemand vooral goed moet leven een boodschap is die tamelijk overbodig is. Hij is niet onzinnig, maar hij is overbodig omdat iedereen dat van nature zelfs wel weet. De tragiek is alleen dat hoe meer hij zijn best doet om zo goed te leven, hoe meer zal blijken dat hij tekort schiet. Dat is het oude verhaal van al die goede voornemens die mensen zich voornemen, die na een paar dagen al achterhaald zijn, omdat een mens zich er niet aan kan houden. Hij overschat zichzelf en hij kan niet wat hij werkelijk zou willen. De boodschap is dan ook niet een boodschap voor het vlees, maar de boodschap is een boodschap die het vlees volkomen negeert. Onthoudt u dat alsjeblieft goed. Het is een boodschap die het vlees volkomen negeert en daar de geest tegenover stelt. Het is een boodschap die compleet afrekent niet met een deel van de oude mens, maar met de gehele oude mens. En die daarvoor een nieuwe mens, geboren door Christus, of geboren met Christus zou ik eigenlijk moeten zeggen. En dat door de wil van God. En die nieuwe mens wordt geest genoemd. Begrijpt u me goed? Als de Bijbel leert dat de mens zijn zonden vergeven worden door geloof en door genade, is dat natuurlijk juist. Maar als u denkt dat dat betekent dat dus een deel van die mens wordt weggenomen, namelijk zijn zonde, dan hebt u het mis, want dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert niet dat een mens, wanneer hij tot geloof komt, gereinigd wordt van alle ongerechtigheid. Nee, staat er ook niet hoor. Ik citeer met opzet half een vers uit Johannes, hè, waar staat dat iemand gereinigd wordt van elke ongerechtigheid. Maar daar staan die van de ongelovigen. Dat staat van de gelovigen. En daar heb ik het even niet over. Het gaat om het principe dat een ongelovig, een niet wedergeboren mens, tot aanvaarding komt van de Heer Jezus. En wat gebeurt er dan? Dan wordt niet een deel van die oude mens weggenomen, namelijk zijn zonden. Maar dan wordt die hele oude mens weggenomen. Niet een stukje ervan, maar hij wordt helemaal verwijderd. En als het daarna zo is dat, aangezien de zonden vergeven zijn, die zonden vervolgens door de Heer genegeerd worden, dan is dat volkomen juist, maar het betekent tegelijkertijd dat ook die hele mens door de Heer volkomen genegeerd wordt. En dat is waar de apostel het over heeft, en dat is precies de reden waarom hij ook vervolgd werd. Niet zozeer door ongelovigen, want die lachen daarom, maar juist en vooral door gelovigen. Die liever horen dat hun zonden weggenomen zijn dan dat ze horen dat ze helemaal weggenomen zijn. En toch is dat laatste juist. Wij zijn niet alleen maar gereinigd, wij zijn vervangen. De oude mens is er niet gedaan, is gestorven, God heeft er definitief mee afgerekend. De oude mens is niet een stukje opgepoetst en de slechte delen uit weggesneden. Dat is eventueel wat later met een gelovige gebeurt, waar dingen weggenomen worden die niet deugen. Maar daar heb ik het nu niet over. Ik heb het er nu over, als iemand tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus komt, dan wordt niet wat van hem weggenomen, maar dan ontvangt hij een nieuw leven, niet naast het oude, maar in de plaats van het oude. Tenminste, dat is de boodschap, dat is zoals God het ziet. Dat wij er misschien wat anders tegenaan kijken, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar goed, ik sta hier natuurlijk niet om te vertellen hoe wij er tegenaan moeten kijken, maar hoe de Heer er tegenaan kijkt. En dat is wat de apostel Paulus deed. Bracht veel consequenties met zich mee, voor de rest van zijn leven. Vandaar de uitspraak, niemand doet mij moeite aan. Maar die moeite wordt hem aangedaan vanwege wat in die voorgaande verse hier staat. Uiteraard, dat vers staat er niet voor niks tussen. Het is vanwege de voorgaande verse, namelijk dat de apostel zegt, één vers terug, vers 16. Zovele als er naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal vrede en barmhartigheid zijn en over het Israël Gods. En over wie zal er dan geen barmhartigheid zijn? Over wie is er dan geen vrede? Wel, zijn eenvoudig, over degene die niet naar deze regel wandelen. Let wel, hier gaat het niet om dat men tot geloof moet komen of niet, en dat de ongelovige geen vrede heeft en de gelovige wel vrede. Integendeel, het verhaal is hier dat degene die niet naar deze regel van de genade Gods wandelen, dat die geen vrede hebben. Dat betekent dus dat zij die weliswaar gelovigen zijn, maar in de praktijk niet leven vanuit de genade en uit geloof, zij zullen geen vrede kennen. Ja. De bedoeling is natuurlijk dat een zondaar komt tot de Heer Jezus Christus. Dat zei de Heer ook, hij zei, komt allen tot mij en ik zal u rust geven. Het is de Heer door wie barmhartigheid geschied is. Weet u wel, door Mozes was de wet en door Christus is barmhartigheid. Maar barmhartigheid en vrede, die komen niet zozeer over degene die wedergeboren zijn, maar over die die inderdaad genade als norm en als regel kennen in hun leven. Niet alleen om behouden te worden, maar ook vooral om behouden te leven. Per slotverrekening behouden worden, dat doen we op een moment in ons leven, waarschijnlijk. De meeste van ons waarschijnlijk, hè. Die komen op een bepaald moment tot een keuze en tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. En dat kan dus vanavond. Hè? Zo is dat gewoon. Bij de meeste gaat het zo. Niet bij iedereen, dat weet ik wel. Maar normaal gesproken, dan kom je die drempel over. En anders dan is het toch altijd wel een keer een moment waarop je zegt, en nou moet het afgelopen zijn. En nou aanvaard ik, nou wil ik verder leven uit de genade die de Heer geeft. Want dat is inderdaad, maar dat is een moment. En wat heb je daar verder aan? Wel, in de eerste plaats heb je daar wat aan in verband met het eeuwige leven wat we zullen hebben straks in de toekomst met Christus. Laten we zeggen, dan komen we in de hemel. Dat is inderdaad juist, ja. Maar wat hebben we dan voor de praktijk van ons leven? Nou, niet zo geweldig veel moet ik zeggen. Integendeel, het was de apostel Paulus die daar nogal het een en over te bedden bracht aan de Corinthiërs. Maar laat ik dit zeggen, dat het de bedoeling is dat wij in de rest van ons leven, hoewel wij misschien zondigen, want ik druk me altijd wel voorzichtig uit, ik doe wel mijn best tenminste, hè. Hoewel wij daarna, nadat we tot geloof gekomen zijn, misschien dan toch zondigen, Nou ja, goed, dat wilden we misschien niet, maar dat doen we dan wel. Wel, dat we dan toch desondanks vrede hebben met God. Dat is de bedoeling. Want dat is leven uit genade. En ik meen precies wat ik zeg, uiteraard. Hè? Dat is wat de apostel ook naar voren brengt. Kijk, de andere kant van het verhaal is, dan komen we tot geloof en we leven morgen weer gewoon verder enzovoorts. En dan blijkt dat er niks veranderd is in ons leven. Er is ook niks veranderd. Ook theoretisch en juridisch. Jazeker. We hebben recht op de hemel gekregen omdat we behoren tot een gemeente van eerstgeborenen. Maar goed, wat is de consequentie, wat is de praktische gevolgen van voor ons dagelijks leven? Daar gaat het om. Wat is het verschil tussen het leven van een ongelovige en het leven van een oprechte gelovige? Wel, het verschil kan niet zijn dat de een netter leeft dan de ander. Want dat is namelijk niet zo. Ja, goed, misschien had u gedacht van wel, maar ja, ik weet nooit wat ik dan zeggen moet. Hè. Dan denk ik altijd, die mensen hebben geen spiegel thuis zeker of zo. Ik weet uit ervaring niet alleen van mezelf, maar van anderen ook, dat het een van de grootste teleurstellingen van de gelovigen is, dat nadat ze tot geloof gekomen zijn, ze nog net even zonder zijn als daarvoor. En dan, dat is de grote teleurstelling. Men zegt, de mensen vallen terug. Zijn tot geloof gekomen, maar ze vallen terug. Waarom vallen ze terug? Wel, ik zal u zeggen, een groot percentage, omdat ze gedacht hadden dat ze daarna ineens van de ene dag op de andere dag net de mensen zouden zijn. En dat is niet het geval. Dat verandert niet zoveel. Ik weet, want het is niet voor iedereen hetzelfde. Ik bedoel het ook niet te zeggen dat het voor iedereen hetzelfde is. Maar in het algemeen is de grote teleurstelling dat men daarna nog even hard zondig dik was als daarvoor. En er even hard tegen strijdt. Evenveel moeite mee heeft. Moeite heeft om zichzelf te aanvaarden, inclusief alle zonden die nu eenmaal in ons woont. Ziet u? Maar het eigenaardig is, de Heer heeft ons aanvaard toen we tot hem kwamen. En de Heer aanvaardt ons zoals we zijn. Ja. Ik meen dat het op deze plaats was, dat in de tijd een muziekgroep zong in de dienst. Kom, zo gezijd. Ik geloof dat ik dat goed onthouden heb. Kom, zoals je bent. Dat mag inderdaad. En dan? Weet u wat er gebeurt? God neemt onze oude mens weg. En Gods regel is dat die oude mens weg is, dat hij gestorven is en begraven is, dat hij gekruisigd is samen met de Heer Jezus Christus in de tijd. En dat is al heel lang geleden. Dat wil zeggen, als God ons ziet, dan ziet hij in ieder geval niet de oude mens omdat hij gekruisigd is. Ik kan er ook niks aan doen, maar zo is het nou eenmaal. Ik zou er ook niet wat aan willen doen, eerlijk gezegd. Het is de grootste zegen die je kan overkomen. Dat God niet die oude mens aanziet, maar dat God aanziet dat wat uit hem geboren is. En dat is niet de oude mens, maar dat is de nieuwe mens. Dat is niet vlees, maar dat is geest. En de regel van God is dat hij niet ziet op het vlees, maar dat hij ziet op het geest, op geest. En de regel van de gelovigen behoort te zijn dat hij niet ziet op het vlees met al zijn tekortkomingen, maar dat hij ondanks alles en ondanks het vlees, wat wel degelijk aanwezig is, ziet en vertrouwt op de geestelijke dingen. Ja, dat is het verhaal. Niet dat we vertrouwen op wie wij geworden zijn, eventueel, maar dat we vertrouwen op wat wij zijn in Christus. Niet vertrouwen op hoe wij veranderd zijn. Maar vertrouwen op het feit dat God een hele oude weg gedaan heeft en ons een nieuw leven gegeven heeft. Dat is de regel. En dat is een zeer praktische regel ook. Maar laat ik nog eens verder teruggaan in dit vers. Daar staat namelijk, want in Christus Jezus, vers 15, in Christus Jezus heeft nog besnijdenis, kracht, of enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. Hier staat wat wel krachtig is en wat niet krachtig is. Hier staat wat wel rechtskracht heeft, want daar gaat het eigenlijk om, want de hele brief handelt over de verhouding van de gelovigen tot de wet. Het gaat erom wat wel rechtskracht van recht heeft en wat geen kracht heeft. En daar staat er, in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit. Besnijdenis of vooruit zijn tegengestelde dingen natuurlijk, hè? Maar niettemin wordt van beide gezegd, hoewel het tegengestelde dingen zijn, er wordt van beide gezegd, ze hebben geen kracht. Niet in het minst. Waarom niet? Omdat zowel de besnijdenis als de voorhuid kenmerken zijn van het vlees. Van de oude mens. En als God de hele oude mens heeft weggedaan, dan betekent dat het helemaal geen verschil maakt of iemand besneden is of niet. Beter gezegd, het maakt dus geen verschil of iemand besneden was of niet, want hij is met Christus gekruisigd. Zie? Dat is verleden tijd. Het zijn onderscheidingen van de oude mens, en de oude mens heet oude mens, omdat hij voorbij is. En dat is dan ook de achtergrond van dat vers hiervoor, namelijk vers 14. Het zij verre van mij. Daar mag je gerust even bij stilstaan. Het zij verre van mij. Hij wilde niet aan denken. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld. De enige roem die de apostel Paulus heeft, is het kruis van Christus. Het kruis van onze Heer Jezus Christus, heet het hier voluit. Wat betekent dat kruis dan? En helaas, dat wordt maar weinig begrepen, heb ik gemerkt. Of nog maar weinig. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. In de Bijbel is het namelijk zo dat het kruis zeker niet is symbolisch van leven, maar integendeel, het is een uitbeelding van de dood. Aan het kruis ontvangt niet iemand leven, aan het kruis raakt iemand zijn leven kwijt. Dat is het verhaal. En zo spreekt de Bijbel erover. Iemand stierf daar. Hij gaf daar zijn leven op. Dat was de zoon des mensen die macht had zijn leven af te leggen. En hij deed dat aan het kruis van Golgotha. En het is dat kruis waarin Paulus hier roemt in dit vers. Hij roemt in het kruis. Als Paulus dan toch over het vlees gaat praten, dan weet hij weer één ding in verband met vlees waarin hij roemen kan. Want begrijp me goed, Paulus kent andere dingen om in te roemen, maar dat zijn geen dingen die met het vlees verband houden, maar dat zijn dingen van de geest. Paulus roemt in Christus. In de opgewekte Christus, die de eersteling is van de nieuwe schepping en wiens leven wij ontvangen hebben. Daar roemt hij in. Maar dat is de nieuwe mens, dat is geest. Maar als het nou gaat over vlees en de omstandigheden, de situatie, de rechtspositie van het vlees, dan weet de apostel maar één ding te bedenken. Hij zegt, er is absoluut helemaal volstrekt niks anders dan te roemen in het kruis van de Heer Jezus Christus. En ik gebruik het woord volstrekt, omdat als in de Statenvertaling ooit staat, dat zij verre, uit de mond van de apostel Paulus, dan staat in de nieuwe vertaling, volstrekt niet. En hier staat dat zij verre, dus ik zeg nog maar een keer volstrekt niet. Ik zal volstrekt niet roemen in iets anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. En voor de goede orde zeg je er dan maar even bij wat het betekent. Het betekent namelijk dat door dat kruis wij de wereld gestorven zijn en de wereld ons gestorven is. Dat betekent dat we alle verbinding met de wereld en al wat daarbij hoort verloren hebben door het kruis van onze Heer Jezus Christus. Kort en goed. Ik hoop niet dat u daarvan schrikt als ik het zo zeg, maar kort en goed als... Toen de Heer stierf aan het kruis van Golgotha, ik aarzel om het te zeggen, maar ik zeg het toch maar, omdat het fundamenteel is. Toen stierf daar de schepper van deze oude schepping. En hij nam de plaats van zijn schepping in. En hij stierf daarom voor deze schepping, in de plaats van deze oude wereld. En de consequentie is dat daarom deze oude wereld officieel en juridisch met Christus gestorven is aan het kruis van Golgotha. Of een wat eenvoudiger woorden. Dus u weet, als u wilt weten hoe God oordeelt over een zondige wereld, dan kunt u dat zien aan het kruis van Golgotha. Daar werd de zondige wereld geoordeeld. Hij werd weggedaan. Dat is bijzonder fundamenteel, maar zo is het. Die hele oude schepping is daar gekruist. En daar maakte ik deel van uit. Mijn oude mens en uw oude mens maakte deel uit van die wereld. Die gedood werd of doodverklaard werd of althans juridisch gedood werd. Toen, bijna 2000 jaar geleden inmiddels. En dat betekent heel eenvoudig, het is helemaal niet moeilijk, maar het betekent heel eenvoudig dat geen enkele gelovige ook maar enig recht in deze wereld kan laten gelden. Oh ja, hij kan die nieuwe mensen negeren en uit de oude gaan leven, maar ik heb het niet over onze verhouding tot de wereld om ons heen, ik heb het over onze verhouding tot God. En dat is het enige waar een gelovige zich zorgen over zou moeten maken. En dan moet ik zeggen, wel een gelovige kan geen enkele zegening claimen, heeft geen enkel recht voor zijn oude leven, omdat zijn oude leven is weggenomen. En er is een goede reden voor waarom het is weggenomen. Omdat namelijk dat die oude mens en de zonde die daarin woont, niet van elkaar te scheiden waren. Als het wel zo was, dan had God het ongetwijfeld gedaan. Dan had hij een stuk van ons weggesneden, of zo. Dat is niet gebeurd. Integendeel, de dood was noodzakelijk, de dood van de oude mens. Want daarmee werd de zonde weggedaan. Daarmee werd overigens tegelijkertijd de gehele oude mens weggedaan. En dat is het verhaal. En als wij leven willen uit de vergeving van zonde, dan kan dat alleen als we niet meer leven naar de oude mens. Ja, en met oude mens bedoel ik niet de zondaar als zodanig, bedoel ik de mens mee. De mens in al zijn overleggingen, zijn denken, zijn levenswijze enzovoorts. Het hoeft niet per definitie zondig te zijn, daar gaat het nou niet om. Maar het gaat erom dat zonde en die oude mens één geheel vormen. En God nam de zonde weg door de oude mens weg te nemen. Kort en goed, ik kan het heel concreet zeggen. Dat betekent dat als we stoffelijke dingen nodig hebben in ons leven, en wie heeft dat niet, dan kunnen we ze wel aan de Heer vragen, maar we hebben niet het recht om ze ook inderdaad te ontvangen. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. God is niet verplicht om ze ons te geven. Want God zorgt niet voor de oude mens, God neemt de oude mens weg. Sterker nog, dat is wat hij al gedaan heeft. Dat is niet het eind van het verhaal, maar dat is het begin van het verhaal. God neemt die oude mens weg. En daar roemt de apostel Paulus in. En hij doet dat nadat hij een hele brief heeft geschreven over het verschijnsel dat die gelovigen daar in Galatië, dat die zich lieten stellen onder een wet, maar een wet die oorspronkelijk door God gelegd was op de oude mens. Wel, het was Gods wet, dat is correct. En God heeft hem gelegd op de oude mens, dat is ook correct. Maar daarna heeft God de oude mens weggenomen. En dat betekent dat dus geen enkele gelovige ook maar het recht heeft om onder de oude wet te leven. Om als oude mens onder die wet te leven. Laat staan dat hij daar de plicht toe zou hebben. God heeft de oude mens weggenomen. Die kan niet onder de wet zijn, want God heeft de oude mens weggenomen. Immers, de wet veroordeelt de zondaar ter dood, en God heeft die zondaar al gedood aan het kruis van Golgotha. Dat is het verhaal. Vandaar dat de Hebreeënbrief zegt, daarom wordt de wet ook weggenomen. Dat is trouwens onprofijtelijk en zwak bovendien. Hij kon niet zoveel, maar bovendien heeft zijn functie gehad. Wat de wet kon, was hooguit de zondaar doden. En dat is inmiddels gebeurd. Ja. En zo werd de wet vervuld door de Heer Jezus Christus. Opdat wij niet uit wet, maar uit genade zouden zalig worden. Dat is één ding. Maar de wet was niet slechts een middel. Was niet een middel om zalig te worden. Maar onder de wet werd men geacht te leven. En als de wet vervangen wordt door genade, dan betekent dat dat wij geacht worden onder de genade en vanuit die genade te leven. En kijk, als wij gestorven zijn. Als onze oude mens is weggenomen. Als we al onze rechten verloren hebben. Maar hoe kunnen we dan nog leven? Dat is mijn antwoord. Uit genade. En als de Heer ons stoffelijke zegeningen geeft, en hij doet dat, dan is dat niet omdat we daar rechten op kunnen laten gelden, maar is dat uit genade. En als de Heer ons geestelijke zegeningen geeft, dan is dat omdat we daar recht op hebben, omdat we met Christus zijn opgestaan uit de dood. Dat is een belangrijk verschil. Zie. Als in Johannes 1 staat dat de Heer Jezus Christus ons reinigt van elke zonde, dan is dat een geestelijke zegening. Dat heeft met geestelijke dingen te maken. Want het is die gelovige, de wedergeboren mens die gereinigd wordt. Daar gaat het over. Is trouwens ook aan gelovigen geschreven. Maar dan staat er dat de Heer getrouw is en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is wat hij voor een gelovige doet. voor iemand die al wedergeboren is, die wordt gereinigd, dat is waar. Maar niet op grond van genade alleen. Ik bedoel, het is niet een kwestie van dat God weer over zijn hart strijkt en zegt, nou, ik zal het nog maar eens een keer door uw vingers zien en genade bewijzen. Wel, nee, dat is op grond van recht. En God is trouw aan het recht. Recht wat zijn loop heeft gehad in der tijd aan dat kruis van Golgotha waarin de apostel Paulus roemt. Want daar werden fundamenteel de zonde en de oude mens beide weggenomen. En mocht het zo zijn dat wij die wedergeboren zijn toch verontreinigd worden door dingen die van de oude mens zijn, dan is God zo rechtvaardig en getrouw dat hij die dingen van die oude mens en de producten daarvan, de zonde dus, wegneemt. Dat doet hij niet bij een ongelovige, dat doet hij bij een gelovige. En de vergeving van zonde is een van de geestelijke zegeningen die we hebben in de hemel in Christus. Ik noem het expres zo, want het staat in Efeze 1. Daar staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening. Geestelijke zegening in Christus. En een van die zegeningen is inderdaad dat wij hebben de vergeving der zonde. Het is niet zo'n moeilijk verhaal, echt niet. Ik weet wel, je zit me wat moeilijk aan te kijken, maar ik doe mijn best om het ook zo eenvoudig mogelijk te vertellen. De moeilijkheid is alleen dat het voor ons met zich meebrengt dat wij niet alleen de zonde van elkaar zouden vergeven, maar het brengt tevens met zich mee dat we elkaars oude mens zouden negeren. Wel, God negeert onze zonden. Hij heeft ze weggedaan. Zie. En mochten ze er zijn, en mocht hij ze tegenkomen, doet hij ze nog weg. Dat is negeren. Hij doet ze gewoon aan de kant. Hij reinigt ons daarvan, staat er. En dat is ook, en ik heb er wel meer over gesproken, ook op deze plaats. Dat is ook wat wij voor elkaar zouden moeten doen. Maar niet alleen dat. De zaak is niet dat wij geacht worden elkaar zonden te vergeven. Want dan komen we in grote problemen. Want dan zeggen we, hoe lang blijven we dat dan doen? En het komt ongetwijfeld voor, het zal hier ook wel voorkomen, dat er mensen zijn, gelovigen zelfs, waaraan we trouwens niet eens twijfelen, dat het gelovigen zijn, die op een wijze leven die ons verkeerd voorkomt, naar onze normen. En waarschijnlijk hebben we gelijk, stel nou dat we gelijk hebben. Meestal niet, maar stel nou, hè, dat kan dus, hè. Stel nou dat we gelijk hebben en die anderen zitten verkeerd. Wat moeten we dan doen? Die anderen zondigen, denken wij. Wat doen we dan? Goed, we vergeven ze, maar morgen leven ze nog zo. Dat verandert daarmee niet. Dan vergeven we weer, dus. Enzovoorts. Weet u waarom? Moet ik het eens eerlijk zeggen? Ik ben altijd eerlijk, hoor. Maar zal ik het eerlijk zeggen? Omdat we er eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Omdat de verbinding die wij met elkaar hebben als gelovigen, die ligt niet in onze oude mens, omdat we toevallig gelijk zo gelijkdenkend zijn of zo. Omdat we toevallig misschien lid zijn van dezelfde, nee, dat kan niet, hè. Kan niet, hè? Club, nou ja, goed. Hè? Dat knippen we er maar weer uit van, hè. Maar goed, niet omdat wij toevallig elkaar dezelfde belangstelling of interesse hebben of zo. Dat is het niet. Echt niet. Onze verbinding met elkaar ligt in Christus. Weet u wel, dat was een paar hoofdstukken eerder. Oh nee, verder is het. Twee bladzijden verder. Dat is in Efeze 4. Onze verbinding is dat wij hebben één geest. En één lichaam. En één hoop. En één roeping. En één Heer. En één geloof. En één doop. Één God. En één Vader. Enzovoort. Dat is Efeze 4 dus. Onze verbinding is in Christus. We zijn leden geworden van één lichaam, het lichaam van Christus. Maar denk u er goed aan, ons vlees is daar niet lid van, ons vlees blijft vlees. Maar wanneer we uit God geboren zijn, dan als wedergeboren mensen hebben we deel aan dat lichaam van Christus. En het zal duidelijk zijn, het is wat Johannes ook uitdrukkelijk schrijft, dat niet de nieuwe mens zondigt, want dat kan niet, wat uit God geboren is, kan hem helemaal niet zondigen. Maar als er gezondigd wordt, is het de oude mens. Maar die oude mens is niet een lid van het lichaam. Ook zit er dicht in de buurt, maar het is niet een lid van het lichaam. Integendeel, die oude mens is dat wat God gedood heeft aan het kruis. En dat is dus niet van lid van het lichaam van Christus. En daar gaat het om. Wat wij geacht worden te doen, is niet elkaar zonde opsporen, opdat we zo barmhartig zouden zijn om ze vervolgens heel genereus te vergeven. Integendeel, wat wij geacht worden te doen, is onze ogen sluiten voor de zonde van een ander. Opdat we zouden gemeenschap hebben met elkaar, niet op grond van de zonde die we uit ons leven hebben weggedaan of die we overwonnen hebben, maar op grond van wat we zijn in Christus. Begrijp je me nou eens goed? Kijk, wij hebben niet gemeenschap met elkaar om wat wij verwijderd hebben uit ons leven, omdat de zonde bijvoorbeeld verdwenen is. Dat maakt geen gemeenschap. Het wegdoen van dingen maakt ons niet tot één. Dat geeft ons geen verbintenis met elkaar. Eerder andersom, denk ik. Heel principieel gesproken. Maar we hebben verbinding met elkaar niet om wat we wegdoen, maar om wat we ontvangen hebben. En wat we ontvangen hebben staat volkomen naast wie wij van nature zijn of waren. En misschien zelfs nog zijn. Dat is een heel belangrijke waarheid. Maar dat is waar de apostel het hier over heeft. En diezelfde waarheid ligt ook de grondslag aan Paulus' schrijven aan de Korintiërs. Waarvan we weten dat het zondaren waren. Niet alleen omdat het gewone mensen waren, maar bovendien omdat hun zonden algemeen bekend waren. En zelfs zoals ze nu dan beschreven worden in diezelfde Korinthebrief. Maar wat de apostel hen schrijft, is niet primair dat ze hun zonden weg zouden doen uit hun leven. Maar wat hij schrijft is dat ze zouden moeten leven uit de geestelijke dingen. Vanuit de nieuwe mens. Ik vind dat aardig om te vertellen. Dat als er ergens een gemeente was waarin de zonde openbaar werd, was het de gemeente van Korinthe. Dat weet iedereen langzamerhand. Hè? Maar het gek is dat juist aan die gemeente de apostel tot twee keer toe ronduit zegt, alle dingen zijn geoorloofd. Hij verbiedt ze niks. En als er ergens wat verboden zou moeten worden, zou het daar moeten zijn. Daar was genoeg om te verbieden. Zie? Maar hij deed het niet. Integendeel, hij zegt precies het tegenovergestelde. Wij zouden zeggen, dat is niet erg tactvol. Het is erg gevaarlijk om het te zeggen. Maar de apostel zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd. Hij zegt er alleen meteen achteraan, maar niet alle dingen zijn nuttig en niet alle dingen stichten de gemeente. Nee, dat niet. Maar ze mogen wel, dat wil zeggen, we hebben er eigenlijk ook helemaal niks mee te maken wat een oude mens doet, want God heeft die oude mens weggedaan. En als wij dat weten van onszelf, als wij weten dat God onze oude mens heeft weggedaan, dan weten we ook dat God die andere oude mens van al die andere gelovigen heeft weggedaan. En dan zeggen we, ja, maar ze zondigen. Zeg, ja, maar dat gaat je niet aan. Weet u wanneer het u aangaat? Als u behalve die geestelijke band ook inderdaad een band hebt naar het vlees. Dat kan dus. Ik bedoel zo, als er dingen zijn binnen het gezin, binnen de familie zal ik maar zeggen, dan raak je daarin betrokken en dan draag je ook zeker verantwoordelijkheid in. Dat is waar. Zie? Maar dat heb je niet omdat je een christen bent, maar dat is een verantwoordelijkheid die je hebt gewoon als mens. Je moet die dingen niet door elkaar halen. Je hebt de verantwoordelijkheid als mens dat je in ieder geval voor hen, voor wie je verantwoordelijkheden draagt, dat je daar ook inderdaad je mee bezighoudt en er eventueel wat aan doet voor zover het in het vermogen ligt. Maar dat is naar de oude mens. Ouders zijn nog steeds verantwoordelijk voor hun kinderen en maken zich daar zorgen over. Maar het staat los van de geestelijke dingen, want ik moet het toch zeggen, omdat het toch vrij veel voorkomt. Er zijn heel wat oprechte gelovigen die aan de andere kant leven op een wijze die mij ook niet aanstaat. Zie. En bij gelegenheid zal ik ze dat ook nog wel eens een keer laten merken, maar nooit privé. Om de eenvoudige reden dat die privéband, die heb ik niet eens en die wil ik niet hebben ook. Als wij met elkaar een band hebben, kan het alleen zijn op grond van de geestelijke dingen. Op grond dat we uit God geboren zijn en wat uit God geboren is, zondigt niet. En op grond daarvan hebben we gemeenschap met elkaar. En mocht later blijken dat we toch niet zo zijn zoals we het van elkaar dachten, dan verandert er niks aan dat we toch wedergeboren kinderen van God zijn. En dat we hebben één hoop en één geest enzovoorts. Dat is zo. Ja. Dat komt in de Bijbel genoeg voor. Hoeveel moeite hadden de apostelen niet onder elkaar? Vanwege moeilijkheden die er waren en zelfs zonde die er was. En toch, de band wordt daardoor niet verbroken. Integendeel. Want de band ligt niet in wat er weggedaan is. En de banden worden dus ook niet verbroken door wat niet weggedaan is. Maar de band is er alleen in Christus. Ik geloof dan ook, als je in 1 Korinthe 5 tegenkomt, dat de apostel zegt dat de gelovigen eigenlijk geen gemeenschap zouden moeten hebben met die bewuste man daar. In 1 Korinthe 5, ik ga dat niet uitleggen. Dan is dat niet zozeer omdat die man een zondaar is, want het waren ze allemaal. Maar is dat omdat bij die man geen greintje geestelijk leven te bespeuren was. En men zou slechts gemeenschap met elkaar moeten hebben op grond van het geestelijk leven wat men heeft. Zie? Dat is waarom later ook in diezelfde gemeente in Korinthe gesproken wordt over scheuringen, over scheidingen die er waren. Wel, die scheidingen die waren er omdat sommigen helemaal geen geestelijk leven openbaren. Niet omdat ze zondaren waren, dat waren ze allemaal. Zie, maar omdat er geen geestelijk leven was, actief. En als dat er niet is, wel, dan heb je altijd scheiding. Ik geloof dan ook dat elke gemeenschap van gelovigen een hechte gemeenschap is, zolang de geestelijke dingen in het oog gehouden worden. Maar zodra we beginnen te praten over vleeselijke dingen, over dingen die gewoon met horizontale zaken te maken hebben, dan lopen we het grote risico. Dat zal blijken dat we helemaal niet één zijn. Nee, op dat niveau zijn we dat namelijk ook niet. En dat is maar goed ook dat we dat merken. Want dan zouden we ons misschien weer realiseren dat onze verbondenheid met elkaar alleen is, omdat wij, elk van ons, elk van de gelovigen, verbonden zijn met de ene levende Christus. En onze verbinding met elkaar loopt via hem. De verbinding tussen de leden van het lichaam loopt alleen via het hoofd, en anders niet. Zie. En via dat hoofd raken we inderdaad die oude mens kwijt, want die komt daar niet langs. Want Christus kent die oude mens niet. Gaat er volkomen aan voorbij. En daarom, het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Het heeft niks meer met elkaar te maken. Het enige wat overblijft, het enige ik die hier overblijft, die losstaat van de wereld, dat is die ik uit Galaten 2 is het. Galaten 2. De tweede helft van vers 20 eigenlijk, maar ik lees vast vanaf vers 19. Want ik ben door de wet, der wet gestorven, opdat ik voor God, Gode, opdat ik voor God leven zou. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Dat is wat ik er straks met eigen woorden zei. De wet veroordeelt de mens ter dood. En als die mens dan gedood is, dan is hij niet alleen door de wet, maar daarna ook voor de wet dood. En dat is precies wat met een gelovige gebeurd is. Vandaar dat je hem ook nooit een wet kunt opleggen en zeggen, nou moet je dit en nou moet je dat en dan moet je zus en dan mag je niet zo meer enzovoorts. Want dat bestaat helemaal niet. Integendeel, weet je wat een gelovige verondersteld wordt te doen? Gewoon doorgaan met geloven, dat is alles. Ja. Gewoon doorgaan met vertrouwen stellen in dat woord van God en in de geestelijke dingen. En dat is wat de apostel zegt. Hij zegt dan in vers 20, ik ben met Christus gekruist. Wat gekruist is, is voor de wet en door de wet gestorven. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, maar dat is een andere ik blijkbaar. Er staat namelijk, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Het leven wat wij door wedergeboorte hebben ontvangen, is het leven wat opstond uit de dood, na het kruis. Het is het leven van Christus in ons. Het is het leven van de onzienlijke en Christus in ons. En daarom is het de geest van Christus die in ons leeft. En daarom is het de goddelijke natuur die wijdelachtig zijn geworden. Dat is onze nieuwe mens. Dat is het leven van Christus in de gelovigen. En dat is wat groeien moet. Dat is wat tot ontwikkeling moet komen. Dat is wat met de levende God verbonden is. En daarom, en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat wil zeggen voor zover ik nog in het vlees leef, is dat door het geloof des Zoons van God die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Wel, het leven wat wij hebben ontvangen is inderdaad een leven wat geplaatst is in deze oude mens die voor God dood is. En de consequentie daarvan is, en ik probeer dat zo snel mogelijk onder woorden te brengen, de consequentie daarvan is dat als dat nieuwe leven niet tot ontwikkeling komt, als wij niet leven door geloof en uit genade, dan heeft dat vlees nauwelijks meer een functie, want wat zit er dan in? Wat heeft het dan voor inhoud, zo'n leven? Nou, niet zo geweldig veel hoor. Nou, een beetje. Maar als dat niet actief is, als het er alleen maar zit, ja, dan heeft het geen enkele functie. En als er geen ontwikkeling komt in dat nieuwe leven wat we als gelovigen ontvangen hebben en wat in het vlees zit, waarom zou het er dan zijn? En als het vlees dood is en het nieuwe leven in het vlees komt niet tot ontwikkeling, waarom zouden wij nog langer de aarde beslaan? Ja, dat stond van de vijgenboom, ja. Waartoe beslaat hij nog langer de aarde? Ja. Waarom zijn we dan hier als gelovigen? Dient tot niks. Ze zeggen, ja, kom later in de hemel. Ja, we hebben meestal geen haast en in de tussentijd hebben we helemaal niks te doen. Dat is een vervelend leven, om het eens zo te zeggen. Dat is een leeg leven. En zo kijken heel wat buitenstaanders tegen zogenaamde gelovigen aan. Dan vinden ze een leeg leven en ze hebben nog gelijk ook. Want in de praktijk is het leeg. Maar als dat leven wat in die oude mens geplaatst is, als dat leven tot ontwikkeling komt, kijk, dan is dat vlees de soort, het vat eigenlijk, waarin dat nieuwe leven zich bevindt. Het is de pot waaruit de plant groeit. Ik weet zo gauw geen andere beeld. Een aardenvat, hè? Zo is het ongeveer. En weet u wat er dan gebeurt? Kijk, aangezien onze Heer belang heeft bij de groei van onze nieuwe mens en belang heeft bij ons geestelijk leven, kon het wel eens wezen, want ik zeg het altijd maar voorzichtig, kon het best wel eens wezen dat de Heer ons eventueel ook nog vleeselijke zegeningen geeft. Opdat het vlees in stand gehouden zou worden, omdat het vlees de functie vervult van huisvester, van het nieuwe leven wat daarin zit. Of heel eenvoudig gezegd, waarom zou God mijn lichaam zegenen? De enige reden die hij het voor kan hebben, is omdat zijn leven in dit lichaam geplaatst is. Ik zeg niet dat hij dat dan ook inderdaad doet. Maar ik zei alleen dat hij dat kan doen. Je kunt die dingen niet omdraaien. Sommige mensen zijn van nature lichamelijk zwak, enzovoorts. En ze leven hun leven, en dat is het dan. Je kunt niet zeggen, als iemand te vroeg sterft of zo, dan heeft de Heer hem er verder niks aan gehad of zoiets. Of de Heer heeft hem maar weggenomen. Dat kun je zo niet zeggen. Het kan voorkomen, maar je mag het zo niet zeggen, want zo staat het ook niet in de Bijbel. Maar het is wel degelijk zo, dat God geen belang heeft bij onze oude mens. Geen belang heeft bij ons vlees. Integendeel, wat de apostel Paulus daarvan heeft moeten leren, is dat een gelovige heel zwak kan zijn. En dan is dikwijls nog goed genoeg, opdat Gods kracht daarin volbracht zou worden. Maar niettemin, Paulus heeft al zijn verdrukkingen, zijn vervolgingen in ieder geval heel lang overleefd. En hij is inderdaad oud geworden. Hoe hij gestorven is, weten we niet. Maar hij is inderdaad oud geworden. Maar een sterke, grote kerel was het niet. Het was een klein mannetje, zo heet hij ook, Paulus. Hè? En zo keken de Corinthiërs tegen hem aan. Dat waren allemaal grote havenarbeiders. Hè? En Paulus vonden ze maar klein van gestalte, helemaal niet indrukwekkend. Maar de man heeft het wel overleefd. En Paulus zei, ja, ik heb een doorn in het vlees, dat is waar. Maar Gods genade, die is mij genoeg. Want zijn kracht wordt in mijn zwakheid volbracht. Paulus stierf niet. Dat wil zeggen, God onderhield hem toch. En gaf hem zelfs zegeningen voor het vlees. Maar niet ter wille van het vlees, maar ter wille van dat wat in het vlees woonde. En dat zou een gelovige moeten begrijpen. Natuurlijk, hij kan verwachten dat de Heer hem zal zegenen, zelfs in zijn aardse omstandigheden. Maar dat kan hij alleen verwachten als inderdaad dat leven vervolgens gewijd wordt aan zijn dienst. En zijn dienst is een bediening der genade en niet een bediening van wet. Het is een bediening van verzoening, heet het in 2 Korinthe 5. Een bediening der verzoening. En het woord der verzoening wordt door dit lichaam en met deze vleeselijke tong gepredikt. Wel, daar heeft God belang bij zulke tongen ook. Begrijpt u? En misschien zegent hij ze dan. En de enige reden waarom wij ons ook lichamelijk en met ons vlees afhankelijk zouden stellen van hem, kan alleen maar zijn opdat we met datzelfde vlees en met ons oude lichaam de Heer zouden willen dienen. En goed, wel, wanneer we dat willen, dan zullen we dus naar die regel moeten wandelen. De regel namelijk dat een gelovige leeft uit genade en onder de heerschappij van de genade. Ach, kijk, dat heb ik dan loopt het zo'n beetje weer tegen het eind. En dan denk ik altijd, nou heb ik nog zoveel schriftplaatsen. Hè, die, om hetzelfde te zeggen, die zou ik eigenlijk allemaal moeten lezen. Hè? Zo van Romeinen 6. Zullen wij in de zonde blijven? Of zullen wij zondigen? En dan staat er, hoe kan dat nou? Want we zijn gestorven en begraven. De oude mens is weggedaan. En we zijn met Christus opgewekt. Daarom leven we niet onder de zonde en onder de wet. Maar leven onder de genade. Onder het leven van Christus zelf. Het zijn die schriftplaatsen die zeggen, houd het ervoor. Reken, staat er eigenlijk. Reken, calculeer, dat is het woord eigenlijk. Houd het ervoor dat gij der zonde dood zijt. Wel, als ik der zonde dood ben, dan is een andere gelovige dat ook. En als ik mezelf der zonde dood moet houden, dan betekent dat ik een andere gelovige ook der zonde dood moet houden. En dat betekent dat ik niet op mijn eigen zonde zou moeten zien, en ook niet zou moeten zien op de zonde van een ander. En ik meen het echt. Want de enige weg tot overwinning is niet die van het strijden tegen het vlees, wat een onmogelijke opgave is, maar is die van het staan in de overwinning. En dat betekent dat we zouden roemen inderdaad in dat kruis van Christus. Wij rekenen zo, God rekent zo. En als God zo rekent en wij geloven in wat hij gezegd heeft, dan rekenen wij net zo. Dat betekent dat we niet rekenen en leven naar de oude mens. Dat we eraan voorbij kunnen zien. Hè? En dat we in plaats daarvan onszelf en elkaar als gelovigen zouden zien wie wij geworden zijn in Christus. Namelijk volmaakt. Want dat is wat de schrift zegt. Volmaakt. Volmaakt in hem die het hoofd is van elke overheid en macht. Volmaakt in hem die de zonde der wereld, ook de mijne en de uwe, wegdroeg aan het kruis van Golgotha en die zonder zonde gezien werd in de opstanding uit de dood, die werd opgewekt om onze rechtvaardigmaking en wij zijn rechtvaardig uiteraard in hem. Voor God! Ja, niet voor mensen, dat weet ik best. Voor elkaar zien we er niet zo uit en voor andere mensen die helemaal niet geloven al zeker niet, maar de zorg van een gelovige zou niet moeten zijn of de wereld hem wel rechtvaardig verklaart. Want wat hebben wij aan een rechtvaardige verklaring door de wereld? De wereld is zelf onrechtvaardig. En iemand die zelf onrechtvaardig is, hoe zou die ons moeten rechtvaardigen? Dat is zo onbetrouwbaar als maar zijn kan. En wij weten dat. Wij moeten er belang in stellen over in hoe God over ons oordeelt. En God is degene die de wereld zo lief gehad heeft, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Nou, dat hebben wij. En daaruit leven wij. En u moet goed begrijpen, als wij een evangelisatiesamenkomst houden, en we dan nemen we de volle vrijmoedigheid om ieder aanwezig het evangelie te vertellen. We kennen die mensen niet, maar we brengen ze het evangelie, omdat we geloven dat één voor allen gestorven is. En dat het Lam Gods de zonden der wereld wegnam. En daarom roepen wij hen op om te geloven in die Heer, opdat ze ook vervolgens met hem zouden leven. Zie. Maar als dat waar is voor ongelovigen die we helemaal niet kennen, dan is het zeker waar voor gelovigen die we misschien wel kennen. Dan blijft het nog zo dat één voor allen gestorven is. En als we zonder aanzien des persoons iedereen het evangelie kunnen voorhouden, omdat het verzoeningswerk van de Heer was inderdaad ten behoeve van de hele wereld, dan kunnen we op diezelfde gronden en met nog meer kracht diezelfde boodschap voorhouden aan gelovigen. Namelijk dat wij niet alleen behouden zijn geworden uit genade, maar ook leven onder slechts één norm, onder slechts één leefregel. En dat zijn niet de 10 geboden, maar dat is alleen de leefregel van de genade. De wet is geen leefregel. De wet is een bediening des doods. Maar zij die leven hebben een leefregel. En die leefregel kan niet anders zijn dan de genade Gods, waardoor wij leven hebben ontvangen en onder wiens heerschappij wij ook vandaag als gelovigen leven. Dat is wat Romeinen 6 bijvoorbeeld erover zegt. En dan hebben we natuurlijk nog Colossenzen 3, om maar eens wat te noemen. Hè? Zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, waar uw leven is. Want het oude mens is afgelegd. De oude mens is gestorven. Het handschrift wat tegen ons was, was uitgewist. En wij zijn uitgewist. Het enige rechten die wij als geloven hebben, zijn voor God, zijn de rechten van het leven van Christus in ons. En als we dan inderdaad danken voordat we met vrijmoedigheid kunnen naderen tot die Heer, is dat niet omdat we zo weinig zonde nog maar over hebben in ons leven, maar is dat ongeacht hoeveel zonden er zijn, is het op grond van de dood en opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus Christus, met wie wij verbonden zijn en die ons leven is. Daarom laten we elkaar niet oordelen, laten we onszelf niet oordelen, laten we ons zien, elkaar zien en onszelf zien als gerechtvaardigd in Christus, als volmaakt in Hem. En het enige wat we daarna zouden moeten doen is inderdaad blijven in Hem. Dat wil zeggen, ons richten op deze waarheden die ons niet door de wereld, niet misschien door medegelovigen altijd, maar die ons wel degelijk door het woord van God worden voorgehouden. Amen.